Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren van september 1924. De preek is ook uitgegeven in het eerste achttal. De titel van de preek is Zonde en Genade, die is uitgesproken in 1845 te Londen, naar aanleiding van Romeinen 3 vers 23 tot en met 26. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die van tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, zodat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof Jezus is. Er zijn voornamelijk twee zaken die iedere prediker van het evangelie onophoudelijk te binden heeft op de consciënties van degene die begeert te hebben om de Heere te vrezen. En de een is om de uiterste algehele val van de mens en de andere de volkomen zaligheid der uitverkorene door het bloed en de gerechtigheid van Immanuel. Ten opzichte van deze twee punten mag niet gebeuzeld of nog inschikkelijkheid genomen worden. Aan de ene kant moet dus mensenval niet anders dan geheel en volkomen voorgesteld worden. En aan de andere kant, dan moet de herstelling uit die ellende staat door de tussenkomst en het werk van Gods Zoon volkomen in alle delen geleerd worden, gelijk als ook de val. Inderdaad, deze twee zaken geven bij omkering deze gevolgtrekking. Als de val maar ten delen is, zo kan ook de opheffing uit diezelfde staat ook maar slechts ten delen zijn. Maar als de val, zij tot de diepste diepte van bederf, schuld en ellendigheid, dan zal ook de verlossing tot het hoogste punt van heerlijkheid, zaligheid en zegening zijn. En zo zullen zij, gelijk de sleutel in het slot, in elkaar passen en sluiten en de een zich met de ander bewegen, zodat wij in de prediking van het evangelie de uiterste val van de mensen niet kunnen afscheiden van de volkomen zaligheid van degene die betrokken zijn in het verbond van liefde en bloed. En deze twee zaken die schijnen mij toe op de helderste en uitstekendste wijze voorgesteld te worden in de woorden die wij u voor de tekst voorlazen. En daarom dan zal ik onder de bekwaammaking van God, in de ontvouwing van dit gedeelte van de Heilige Schrift, deze twee zaken trachten aan te wijzen. Ten eerste dan de algehele val en het bederf van de mens van nature. En ten tweede de volkomen rechtvaardigmaking en zaligheid van de uitverkorenen door het werk en het bloed van Jezus. Op de meest besliste en stelligste wijze verkondigt de apostel het uiterste bederf en vernieling van de mens in het 23e vers, ofschoon ik geloof dat hij hier niet zozeer het oog heeft op de zaak en de staat van de mens in het algemeen, als wel op de staat en de toestand van de uitverkorenen in het bijzonder. Immers, zij zijn het onderwerp van zijn behandeling. Hun zaak wijst hij aan. Hun herstelling en verlossing poogt hij te bevestigen. Nu van hen, in gemeenschap met het ganse gevallen nakroost van Adam, verzekert hij, met ronde en besliste woorden, zij hebben allen gezondigd en ze derven de heerlijkheid Gods. Hij geeft hier de val des mensen uit twee verschillende gezichtspunten te bekijken, opdat hij door het uit meer dan één oogpunt te bezien, al die uitverkorenen der genade in de zelfs wijde omgeving mocht omvatten als kinderen van een gevallen ouder. En hij zegt, ze hebben allen gezondigd. Dat is al Gods volk, voor zij geroepen worden door genade, voordat zij nieuwe schepselen gemaakt worden, door de werking van de Geest Gods aan hun harten, voor zij levend gemaakt worden, tot goddelijk en geestelijk leven, Met betrekking tot hen is het waarheid, zij allen hebben gezondigd. Is er in de conscientie van een wedergeboren mens geen instemmen met deze plechtige getuigenis? Draagt de conscientie geen beantwoordende echo tot wat de Heilige Geest hier verklaard heeft? Wie is er in deze vergadering van die Godvrezen die kan opstaan en de Almachtige in het aangezicht kan zien, zeggende, ik heb niet gezondigd? Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Al de uitverkorenen der genade kennen en gevoelen zichzelf zondaars te zijn, wanneer het gericht gesteld wordt naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood, wanneer de zonden die zij bedreven voor hun ogen gebracht worden en met gewicht en kracht op hun consciënties gelegd zijn. Hoeveel van des Heren volk zijn geweest grote zondaars, de vuilste der zondaars, voordat de Heer hun harten door zijn genade aanroerde, levende in dronkenschap, zweren, liegen, stelen en overspelen. Hoe verre weg het grootste gedeelte van Gods wedergeboren volk, wanneer zij aanschouwen de rotssteen waaruit dat zij gehouden zijn, en de holligheid van de bornput waaruit zij gegraven zijn, moeten bekennen dat zij leefden in het plegen van openbare zonden en ongerechtigheden. Doch allen van des Heren volk zijn geen openlijke, ruwe, onheilige zondaars in deze zin van het woord. Voogden, ouders, zedelijkheid, onderscheidende invloeden hebben zoveel kracht uitgeoefend, dat althans sommige van des Heren volk niet overgegeven zijn aan openbare zonden. Maar zijn zij daarom enigszins beter? In de ogen der mensen misschien wel, ja, maar voor het aangezicht des Heren niet één jota. Trouwens, indien de minste onreine lust, overspel of de oprijzing van toorn, doodslag, de opwelling van de hoogmoed des harten, een ontroning en smading van God in zijn hoge waardigheid zijn, indien God de overleggingen des harten weegt, indien zijn alziende ogen de mensen oordeelt naar hun beweegredenen, indien zelfs de gedachte der zonde, overtreding en verborgen bewegingen des harten tot het kwade voor Gods aangezicht als een ontzaggelijke en vreselijke ongerechtigheid is. Wie zal en kan dan de beschuldiging ontgaan van een zondaar te zijn voor God? Maar de apostel die voegt er nog een ander woord bij dat niemand uitsluit. Hij spreidt zijn netten nog wijder uit en omsluit zo allen die de stroom mee afdrijven. Hij wil niet dat iemand doorgaat en daarom zegt hij, zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zie daar de slacht die u moet neerslaan. Gij moogt misschien zeggen dat gij niet een openbare zondaar geweest zijt en dat niemand u beschuldigen kan van dronkenschap of hoererij, stelen, lasteren en meer van zulke zonden die gemeenlijk zozeer de overhand bij de mens hebben. Maar ziet hoe deze tekst u ineens tot de grond toe afsnijdt. En derven de heerlijkheid Gods. Doch wat zegt het om de heerlijkheid Gods te derven? Het is te handelen zonder een aanschouwing zijner heerlijkheid. Alles wat wij dan immer deden en het welk niet geschiedde met het oog op Gods heerlijkheid, heeft het kenmerk van zonde op zich. Maar wie in de natuur staat, wie als het gevallen kind van gevallen ouders had ooit het oog op de heerlijkheid Gods? Was er immer iets in het natuurlijke hart des mensen dat uitging om tot Gods heerlijkheid te spreken, tot zijn heerlijkheid te handelen, te beraadslagen en te leven? Al eer zulk een gedachte, zulk een begeerte ons binnenste vervult, dan moeten wij gezien hebben hem die onzichtbaar is. Wij moeten enigszins door het geloof een beschouwing gehad hebben van de heerlijkheid des drie-enige Gods. Wij moeten een eenvoudig oog ontvangen hebben door de Heilige Geest om die heerlijkheid boven al het goed van schepselen te zien uitblinken. Elke beweging dan van het zelfzuchtige hart, elke begeerte om het eigen ik te vergenoegen, te behagen en te verhogen, dat is een derven van de heerlijkheid Gods. En dit tekent aller natuurlijke mensen godsdienstige verrichtingen met het brandmerk van zonde. Het laat de godsdienstige in dezelfde staat als de ongodsdienstige. Het slaat de godsdienstige beleidende wereld en de goddeloze wereld met hetzelfde zwaard neer. Wanneer de mens in de natuurstaat, zogenoemd godsdienstig zijn, is dan hun godsdienstige einde en oogmerk de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid der vrije genade, de heerlijkheid des middelaars tussen God en mensen, de heerlijkheid des heilige geestes, de enige leermeester en onderwijzer van Gods volk? Neem het in dezelfde beste of in dezelfde schoonste gedaante. En zij is wel anders dan een gedaante en een vorm van baatzuchtigheid, om hun eigen gerechtigheid op te richten en de hemel te beklimmen langs de ladder hunner eigen verrichtingen. En is dit dan niet een derven van de heerlijkheid Gods? Maar daarenboven vordert de heerlijkheid Gods dat een iegelijk die zijner ogen aannemelijk is, zonder enige vlek of rimpel of iets dergelijks zij, een reine God, die kan geen onreinheid aanschouwen, nog iets onreins aannemen of daarmee voldaan zijn, en in de juiste evenredigheid van oneindige reinheid en onuitsprekelijke heiligheid van Jehovah moet alle onreinheid, alle vleeselijkheid, alle onheiligheid en de minste afwijking van volstrekte volmaaktheid hatelijk en verschrikkelijk zijn voor zijn aangezicht. En nu, wie kan zeggen dat hij ooit een gerechtigheid voortbracht die deze scherpe en nauwkeurige proef kan doorstaan? Wie kan zeggen dat hij zijn hart en zijn handen gereinigd heeft van het kwade? Waar is de boezem waarin de zonde zich niet genesteld heeft en steeds inwoont? Waar is het gemoed, het welk vrij is van de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens? Waar is het hart, het welk een afdruksel is van het beeld van de Heere van leven en heerlijkheid? En indien wij in enig opzicht dit derven, indien wij daarvan een enkel ogenblik ons leven afwijken, indien een enige ademhaling daaraan niet beantwoordt, dan vallen wij onmiddellijk onder de vloek van een bestraffende wet. Dit ontzaglijke vonnis derhalve, dat zweept ineens des mensen eigen rechtvaardigheid weg, gelijk de noorderwind de nevelen verdrijft. Door het geblaas van deze noordenwind van Gods vreselijke gerechtigheid, dan worden des mensen werken en al zijn gerechtigheden weggevaagd als een onrein ding. En hij staat bevende en schuldig voor een heilige en een verschrikkelijk rechtvaardige Jehovah. Al de uitverkorenen Gods worden in meer of mindere mate tot het geloven en omhelzen van deze waarheden gebracht met gevoel des harten. En dit is de plechtige en onvermijdelijke noodzakelijke toebereiding des harten voor barmhartigheid. Het is de binnenleiding door de geest in de voorkamer van de koning der koningen. Het is het brengen der ziel tot die plaats, die enige plek waar genade gevoeld, omhelst en gekend wordt. Het is daarom ook allernoodzakelijkst voor de uitverkorenen der genade, voor al de vrijgekochten en wedergeborenen Gods, om in hun consciënties overtuigd te zijn en te gevoelen dat zij gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven. Welke pijnlijke gewaarwordingen en doorpriemende overtuigingen worden er ondervonden in elke consciëntie die de last der zonde gevoeld heeft, door een bevindelijke kennis des harten van de reinheid, heiligheid en rechtvaardigheid van Jehovah. Maar hoe bereidt dit de ziel toe voor iets beters en luisterrijks? Of kwam de val van Adam den Heere onverwachts over? Was die gebeurtenis niet voorzien door zijn alles doordringende oog? Voorzeker, God liet de val toe te geschieden naar zijn wijze bestellingen en voornemens, opdat zijn eigen heerlijkheid zich zou bevestigen en gronden op die val, opdat er een gerechtigheid zou aangebracht worden, zo ver boven de rechtvaardigheid van Adam verheven, als dat de hemel hoger is dan de aarde en de zon uitblinkt boven de flauwste en de zwakst flonkerende ster. Dus dan zou men kunnen zeggen dat het noodzakelijk was tot de ontdekking van genade, tot de openbaring van de barmhartigheid en het welbehagen Gods jegens dat uitverkoren geslacht dat die val plaatsvond. En door de val moest de barmhartigheid, de genade en de wijsheid Gods ontdekt worden in de zaligmaking en de verheerlijking van zijn eigen verkregen volk. En dit leidt mij tot het tweede gedeelte van ons onderwerp, zo wijd uitgestrekt en zo duidelijk voorgesteld in de woorden van onze tekst, ten tweede dan, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. welke God voorgesteld heeft tot de verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. In de beschouwing dan van deze woorden moeten wij om de wil der duidelijkheid het onderwerp in de zelfs onderscheidende delen nagaan. Vangen wij daartoe aan met de beschouwing van dat fundament van al het overige, en dat is genade, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Wat geeft dan genade te kennen? Wat is derzelfde geestelijke betekenis? De eenvoudige mening is gunst, een gunst, onafhankelijk van de waardigheid of de onwaardigheid van degene aan wie die gunst bewezen wordt. Genade, dat is het vrije uitvloeisel van oneindige goede tierenheid en tedere liefde uit de boezem van Jehovah, tot een uitverkoren geslacht, onbepaald van alles, wat in hen gevonden mocht worden, onafhankelijk van alles, wat God mocht aanporren en redenen geven om zijn gunst hunwaarts geheellijk te onttrekken. Maar in deze genade bemerken wij onderscheidende, luisterrijke en gezegende gedaanten. Ten eerste dan, de soevereiniteit der genade, die is vooral een haar gezegendste hoedanigheden, dat zij geheel vrij haar voorwerpen uitverkoos, en dat ze nooit de wil des mensen raadpleegde, maar juist die voorwerpen bezoekt, welke oneindige wijsheid en eeuwige barmhartigheid vrijmachtig uitkoos. De mens, de rebellerende mens, mogen zich tegen de vrijmacht der genade aankanten en die lasteren en de heilige Jehovah van onrecht beschuldigen in de uitoefening van deze vrijmacht. Maar ik geloof dat al zijn dierbare volk vroeger of later zich daaronder buigen zal met heilige verwondering en hartelijke aanbidding. En in plaats van opstand tegen haar zal dit veel eerder gewaarwording van de ziel zijn wanneer genade het hart bezoekt. Wat? Mij, heren, hoe vertedert, vermurmt en doet het hart in verbrokenheid, de verslagenheid voor God verkeren. Te geloven dat genade zich zou vestigen op zulke onwaardige en snote lendeling. En hoe dieper wij zinken in de kennis en de gewaarwording van onze natuurlijke oorspronkelijke boosheid, des te meer zullen wij bewonderen en aanbidden de vrijmacht, de soevereiniteit der genade in onze uitverkiezing en leiding tot de kennis van God en van Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Maar ten tweede, boven en behalve deze soevereiniteit der genade is er ook een ander gedeelte en dat is vrijheid, dat zij vrijwillig vloeit uit Gods hart, dat ze geen voorwaarden van des mensen zijde eist, dat ze niet vraagt naar goede harten of goede levens, of schoon zij goede harten en levens maakt, waar zij haar intrek neemt, maar aanvankelijk, wanneer zij geheel vrij uit Gods boezem voortvloeit, dan eist zij geen goede harten, nog rechte levensgangen aan de zijde van het begunstigde voorwerp, maar ze vloeit geheel vrij van de drieënige, gelijk de adem in de lucht en de rivieren haar stromen in de boezem der zee uitstort. Zo is het ten derde nog een ander kenmerk van genade, welke is haar uitnemende overvloedigheid. O, lieflijk en gezegend woord, dat genade overvloedig is boven al de overvloed van onze zonde, dat hoe hoog ook het getij van de zonde zich mogen verheffen, er een vloed van genade is die ze alle overstroomt, dat hoe hoog ook de golven van inwendige bedorvenheid mogen schijnen te gaan, zeer ver boven het dieplood van s mensen verstand, en nochtans een zee van genade is, die steeds dieper is, ja, een peilloze oceaan van eeuwige barmhartigheid en eeuwige liefde, zo ver boven al de verdiensten van het schepsel, als het schepsel lager is dan Jehovah, de God aller genade. Deze genade nu, in haar soevereiniteit, in haar vrijheid, in haar overvloedigheid, dat wordt duidelijk ontdekt en geopenbaard in twee dingen. En het ene is, in de daarstelling van een volkomen verzoening. en het andere is in het aanbrengen van een vlekkeloze rechtvaardigheid. Wat hebben wij nodig als zondaars? Wat is het uitzien der consciëntie wanneer zij met schuld bezwaard is? Is er iets zo gepast, zo dierbaar als verlossing en verzoening? Beide zijn begrepen in het werk van Jezus en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening. Doch wat verstaan wij door verzoening? Laat ons dan in de betekenis van het woord zoeken in te dringen om uit deze zee enige kostbare parelen op te richten. Door verzoening hebben wij te verstaan een aannemelijke offerande aan Jehovah, waardoor God, of liever, de deugden en de volmaaktheden Gods verzoend zijn. Waardoor God zijn gunst kan betonen, waardoor barmhartigheid, genade en vergeving vrijelijk kan uitvloeien. De zonde en de zonde veroordelende wet sluit de gunst van God buiten en keert die af. Zij waren de tegenstaande en opkerende beletselen voor de liefde Gods, want God kan, als God, de zonde en zondaars niet beminnen. Derhalve was de zonde des mensen en de heilige wet van Jehovah het afschrift van zijn oneindige en eeuwige reinheid, om zo te spreken, een scheidsmuur en een beletsel voor de gunst van God. Het was derhalve noodzakelijk dat deze sluitboom werd weggenomen, opdat er al zo een kanaal zou komen door het welk de genade, barmhartigheid en gunst van God kon neervlieden in volle stromen, in één woord, opdat de zonde zou worden uitgewist en de wet vervuld en voldaan in al derzelfde gestrenge eisen. Of gelijk de tekst op het einde ook zegt, opdat God rechtvaardig zij, behoudens al zijn rechtvaardige deugden, zonder een van zijn heilige volmaaktheden te verloochenen, en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Maar hoe dit nu uit te werken en mogelijk te maken? Geen seraf, nog luisterrijke engel kon het uitgedacht hebben. Het lag van eeuwigheid in het hart van de drie-enige God opgesloten, en dat was dat de enige geboren Zoon van God, die van alle eeuwigheid in de schoot des Vaders was, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, een bloedend lam zou worden, het lam, geslacht voor de grondlegging der wereld, dat hij in vereniging met zijn goddelijke natuur zou aannemen, de menselijke natuur, het vlees en het bloed der kinderen, rein, onbevlekt en heilig, en alzo die natuur op te offeren, dat hem van God toebereide lichaam tot een heilige offerande. Toen hij in de wereld kwam, nam die offerande een aanvang, en iedere heilige gedachte, ieder heilig woord en elke heilige verrichting, zowel in zijn lijden als leven, die uit dat hart kwam, om van de lippen te vloeien, of verricht werd door de handen van een enig geboren Zoon van God, toen hij op aarde omwandelde, was een gedeelte van die offerande. Maar de grote voltooiing van de opoffering van dat bijzondere lichaam, dat geschiedde toen het genageld werd aan dat vervloekte kruishout, en Gods Zoon zijn bloed stortte tot wegneming der zonde. Dit, mijn vrienden, is de verzoening, de verlossing, de offerande, de weg, de enige weg, waardoor de zonde is uit de weg geruimd, de enige weg waardoor de zonde vergeven is. Maar opdat deze gezegende offerande en verzoenende bevrediging zou over ons komen, dat dezelfde waardij, kracht, uitwerking en zegening in de consciëntie gevoeld worden, zo moet er iets in onze zielen gewrocht worden, waardoor wij haar kunnen omhelzen. De enige zaligheid van onze zielen is de verzoening door Jezus op Calvarius heuvel aangebracht. Er is buiten die geen andere offerande voor de zonde. Maar hoe krijgen onze harten daar deel aan? Hoe wordt de kracht en de uitwerking van deze verzoenende offerande persoonlijk de onze? Alleen door het geloof. En dit verklaart de Heilige Geest zelf door de mond des apostels, als die zegt, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. Nu, dit is het keerpunt in de zaligheid van de ziel. Dit is de grote zaak, welke in de menselijke consciëntie voor God beslissing eist. Dit is de kaap die in ieder welke zich begeven heeft op de zee der zaligheid, heeft om te zeilen. Alleer hij deze kaap te boven is, wordt hij door de stormen voortgedreven, door de winden geslingerd. Hij is dikwijls bekommerd of hij niet door de geweldige baren overstroomd zal worden. Maar wanneer hij door het levende geloof bekwaam mag worden deze kaap voorbij te sturen, om te zien de verzoening door dat bloed des lams, zijn hart en genegenheden derwaarts voelende uitgaan, daarop leunen en enige mate vast en veilige rust en vrede geniet in dat bloed van de offeranden op Calvarië aangebracht, dan voorzeker is hij de kaap de goede hoop omgezeild. Dan is hij uit die stormachtige Atlantische Oceaan in die stille Zuidzee overgegaan. En dan begint hij in zijn conscientie iets te ontvangen en te genieten van de gunst en de genade van de Heere God Almachtig. Maar wat ziet een zondaar daarin? Voor wij de vrucht en de uitwerking van dat verzoenende bloed kunnen aanschouwen, moeten wij door het geloof de persoon van Emmanuel in het oog hebben gekregen. En daar bevindt zich het middelpunt van al ons geloof. Indien wij Jezus nooit zagen met het oog des geloofs, welke waarde heeft dan deze belijdenis? Is dit niet het eeuwige leven dat zij den enige waarachtige God kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft? Zegt de apostel dan niet, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op die overste leidsman en de voleinder des geloofs, Jezus? Was het niet de neiging van Paulus' ziel en hart om, vergetende hetgeen dat achter is, zich uit te strekken naar datgeen dat voor is? Was hij niet heigende en uit alle macht strevende om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden? Was het niet de eindpaal waarnaar deze hemelsgezinde man zijn loop richtte, om te kennen het bloedende lam van God, om de kracht van zijn opstanding in zijn hart te gevoelen, en door de goddelijke geest geleid te worden in de verborgen gemeenschap met zijn lijden, om alzo enigszins zijn lijdende beeld op zijn tedere conscientie gestempeld te hebben. Voor en aleer wij der halve geloof kunnen oefenen in dit verzoenende bloed, dan moeten wij de heerlijkheid zien van die persoon, van de Heere, van leven en heerlijkheid. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zei Johannes, sprekende van zichzelf en de andere beweldadigde discipelen, een heerlijkheid, als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Mag ik u een vraag doen, gij, die belijdt kennis te hebben aan deze dingen? Werden uw ogen ooit gezalfd om de heerlijkheid van Jezus te aanschouwen? Was er in u geloof om te aanschouwen, hoop om te steunen, liefde om uit te gaan tot en op die heerlijke persoon van Emmanuel? Was hij ooit uw ziel dierbaar? Ooit uw ogen gans en in alles beminnelijk, zodat gij kon zeggen, wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde? Indien gij zijn persoon gezien hebt door het oog des geloofs uitgaande tot zijn verzoenende bloed, dan heeft zijn bloed voor u al zijn waarde, al zijn kracht en al zijn vrucht, omdat het bloed is van zulke een heerlijke persoon. Dat bloed wordt dan voor ons van een oneindige waardigheid. Dan beschouwen wij het als het bloed desgene die God mens was. En dan zien wij de waardigheid, de onmetelijkheid en de heerlijkheid der Godheid van Jezus gestempeld op dat lijden en dat bloed van zijn reine mensheid. Wanneer wij dat door het geloofsoog zien, o welke rijke stroom wordt het voor onze beschouwing. Welke fontein geopend voor de zonde en de onreinheid. Welke waarde heeft het dan om een schuldige conscientie te reinigen en te helen? Trouwens, wanneer dit gekend en gevoeld wordt, dan is de ziel gerechtvaardigd. Rechtvaardigmaking gaat over uit de gemoede Gods in de boezem van de zonde. In de gemoede Gods was hij nooit in een onrechtvaardige staat. Maar hij was zodanig in zijn eigen conscientie en hij was zo ten opzichte van zijn staan als zondaar voor de ogen van een heilige Jehovah. Maar op het ogenblik dat hij bekwaam wordt om door het levende geloof het verzoenende bloed van het Lam Gods aan te grijpen, vast te houden, dan gaat die rechtvaardigmaking over in zijn ziel en dan wordt vrijelijk gerechtvaardigd, vergeven en aangenomen door het bloed der besprenging aan zijn conscientie. En zo staat hij voor God, witter en reiner dan sneeuw, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Maar gij zult het wellicht ook wel opgemerkt hebben dat de apostel niet als een volstrekte noodzakelijkheid met het geloof in zijn bloed verbindt, een hoge verzekering of een hoogst mogelijke vertroosting. Er is zo menig arm, bevend, twijfelend en vreesachtig zondaar die waarlijk geloof in Jezus bloed deelachtig is, en evenwel niet die volle vrijheid van het evangelie dadelijk ondervindt. Hij heeft geloof in Jezus, en evenwel heeft hij in zijn hart niet die geest der aanneming ontvangen, niet die geest welke met zijn geest getuigt dat hij een kind van God is. Hij heeft zijn toevlucht genomen tot de hoop die hem is voorgesteld in het evangelie. Hij heeft geloofd in de naam des enige geborene zoons van God. Hij heeft aanschouwd het verzoenende bloed, de enige geldende offeranden, en hij heeft enige mate, misschien niet ten volle, niet op een gans voldoende wijze, maar evenwel enige mate vrede, vergeving, zaligheid en liefde in zijn binnenste voelen stromen uit dat bloed ter verzoening. Dat bloed was hem dierbaar. Zijn geloof heeft zelfs zeer sterk kunnen zijn. Wie zal deszelfs wezen bepalen? Het was misschien niet lang van duur. Wie zal deszelfs tijd aanwijzen? Maar indien dat bloed ooit gezien werd met het oog des geloofs, daarop geleund en gehoopt werd ten eeuwige leven, dat enige vrede mededeelde door zijn besprenging op de conscientie door de Heilige Geest, die ziel werd gerechtvaardigd en zij werd deelachtig wat voor eeuwig in het gemoed van Gods harend halve was opgesloten. Maar de apostel die voegt daar nog bij, opdat hij, dat is God, rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar dus het bloed des lams gezien en in geloofd wordt, daar is een vrije mededeling van die rechtvaardigheid Gods, welke is tot allen en over allen die geloven. Vergeving door bloed en rechtvaardiging door rechtvaardigheid gaan altijd tezamen. Ze zijn twee gedeelten van één en dezelfde zaligheid. Ze zijn beide takken van een volbrachte werk des Zoons van God. Wie ook vergeving ontvangt door bloed, die wordt deelgenoot der rechtvaardiging door rechtvaardigheid, want zij is tot allen en over allen toegerekend aan, bekledende allen die geloven. En dan, welke wonderlijke slotwoorden van dat alles, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Zijn het niet wondervolle woorden? Worden door de ganse Bijbel gewichtiger, meer wonderlijkere woorden gevonden. Laat ons dezelfde dan aanschouwen, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Staat dan Gods rechtvaardigheid niet rechtstreeks de zondaar tegen? Veroordeelt Gods rechtvaardigheid hem niet in al zijn gedachten, in zijn verborgenste bewegingen, in elk woord van zijn mond, overlegging zijns harten en verrichtingen van zijn handen? Of heeft of kan God zijn deugd van rechtvaardigheid verloochenen? Kan God in de geringste mate zelfs voor een enkel ogenblik ophouden om rechtvaardig te zijn? Ware dat zo, het zou ophouden God te wezen, hij zou ophouden God te wezen. Indien een der volmaaktheden van zijn goddelijke wezen slechts voor een ogenblik kon verdonkerd worden, indien de flauwste schaduw van donkerheid denkbaar was over dat karakter van hem die een ontoegankelijk licht bewoont, hij zou ophouden die oneindige eeuwige Jehovah te wezen. Nee, de dingen van de tijdelijke en zinnelijke mogen vergaan, de zon mogen van de hemel vallen, de hemelen mogen ineengerold worden als een kleed, en de aarde als een kleed verouden, en er inwoners van gelijke sterven. Alle sterren mogen uit de plaatsen wijken, de planeten erboven ophouden te bestaan. Maar Jehovah, die blijft onveranderlijk dezelfde, te midden van het wrak der eeuwen en de algemene ontbinding der kortstondige dingen. Hij kan zelfs geen ogenblik van een van zijn volmaaktheden verloochenen. Al het geschapene, alle eindige vermogens zullen eer vernietigd worden dan dat Jehovah een van zijn volmaaktheden kan verloochenen of enige verdonkering daarvan kan dulden. Evenwel, God kan rechtvaardig zijn, oneindig, onkreukbaar, onveranderlijk, rechtvaardig. En met onveranderlijk behoud van die deugd der rechtvaardigheid kan hij rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. De weg waardoor dit is uitgewerkt zal een mateloze eeuwigheid ter bewondering en aanbidding en een oneindig tal uren der doorgronding behoeven. Dat de enige geboren Zoon van God, die een even gelijkheid had met de Vader en de Heilige Geest, als de eeuwige Jehovah, nederkwam op deze lage aarde om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en de mens gelijk werd, wordende een man van smarten en verzocht in krankheid. Hij leed, zuchtte, gefolterd werd, zijn bloed stortte en ook stierf, opdat de gerechtigheid Gods niet gekrenkt en de zaligheid van mensen zou vastgesteld worden, opdat de barmhartigheid Gods ongehinderd zou kunnen neervloeien, niet tegenstaande al de eisen van ongeschonden rechtvaardigheid, welk een onderwerp zelfs voor de eeuwigheid niet te doorgronden, want het is onuitputtelijk. Zo werd door de tussenkomst van de Zonen Gods de gerechtigheid in al haar onschendbare geheelheid gehandhaafd. Nee, nog meer. De gerechtigheid Gods werd daardoor uitermate verhoogd, want de Heere van leven en heerlijkheid vernederde zich om te worden uit een vrouw, te worden onder de wet en vervullen de plechtige eisen en heilige geboden van die wet, gelijk de schrift ook zegt: Hij vergrootte ze mij en maakte haar heerlijk. Hij verzekerde haar een eeuwige waardigheid, een onmetelijke, onuitsprekelijke waardij, door zich over te geven tot gehoorzaamheid en vervulling derzelve. Zodat, wel ver van Gods rechtvaardigheid te verkleinen, werd zij veeleer verhoogd en uitgebreid door de tussenkomst van de Zoon van God. En daarom is hij niet slechts rechtvaardig in de volste zin des woords, maar ook alzo kan hij zijn en nochtans rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. De zin van deze woorden, rechtvaardigen degene, zal dan zijn dat God een mens rechtvaardig kan rekenen, hem vrij zijnde van hem vrij zijn zonde kan vergeven, genadiglijk zijn persoon kan aannemen, hem rechtvaardigheid kan toekennen zonder werken en hem brengen kan tot de eeuwige genieting van God zelf. En wie is dan de persoon wie hij al zo rechtvaardigende tot zich leidt? Hij die uit het geloof van Jezus is. Hoe eenvoudig en nochtans hoe zoet en gepast is dat, het ontwerp des evangelies, spreekt al dus, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die werkt, die God behaagt door zijn eigen verrichtingen, die hun rechtvaardigheid voortbrengt, voldoende in de ogen van de oneindig reine. Wie zou dan zalig worden? Zou er één enkele ziel in de hemel komen? Nee, zulk een woord, zo'n voorwaarde zou het ganse menselijke geslacht in de hel doen neerstorten. Maar is het in tegendeel, dit is de zin en het voornemen Gods, dit is zijn eeuwige raadsbesluit, dat niets zal feilen nog voorbij gaan, dat hij rechtvaardigt degene die in Jezus gelooft, dat de arme, nooddruftige, de geoefende, de verzochte, de benauwde, de verwarde, die in Jezus gelooft, die op Jezus ziet, die op Jezus leunt en rust en vertrouwt op zijn persoon, bloed en gerechtigheid, en boven alle dingen schat en lief heeft, dat deze gerechtvaardigd wordt, vergeving ontvangt, worden aangenomen, genadiglijk omhelst en gezaligd met een eeuwig durende verlossing. O, hoe zoet, hoe gepast verklaart het evangelie zich voor de levende, gelovende ziel. Nu, gij zult, indien uw conscientie maar eerlijk in uw binnenst is, ja, moet het weten of gij aan het geloof in Jezus deel hebt of niet. Zulke machtige verandering kan er nooit in des mensen hart plaats hebben, zonder dat hij daarmee in kennis gesteld wordt. Het geheugen kan tal van iets of weinig betekenende gevallen en zaken in zich opsluiten. Geboortedagen van kinderen, huwelijkstijden, beuzelachtige voorvallen uit de kinderheid en de jeugdige jaren, en zal dan het geheugen ontgaan, dat gewichtigste tijdstip van een menselijk leven, die machtige verandering, waardoor hij overgegaan is uit de dood tot het leven, waardoor het openbaar wordt, werd dat hij een verloste ziel was door het geloof in het bloed en de gerechtigheid van die enige geboren zonen Gods? Of genoot gij nooit enige stralen, schemeringen, beschouwende en ontdekking van de zonen Gods in zijn schoonheid? Wanneer gij dan op uw bed lag, aan den haard zat, of als gij de prediking des woords hoorde, de heilige schrift las, wanneer de plechtige gewaarwordingen van tijd tot tijd in uw hart oprezen, was er dan nooit een zien met het oog des geloofs van de eenmaal gekruiste, maar nu verheerlijkte Immanuel? Hoe? Geen hijgen naar hem, geen verlangen, sterk begeren, zoete gemeenschapsoefeningen, dierbare proeven, goddelijke ontdekking van en tot hem, geen hart vol van liefde jegens hem, gewisselijk, indien gij een zijt, dergenen die in den Heere van leven en heerlijkheid geloven, dan zijn althans sommigen deze dingen enigermate, ik durf geen hoge standaard in deze op te richten, zo dan toch enigszins bevinding geworden in uw bevinding, in uw binnenste. En indien gij gekend hebt wat het is, zo in de oefening des levende geloofs uit te gaan tot die enige geboren zonen van God, dan heeft God u gerechtvaardigd. Want hij is het die rechtvaardigt, die aanneemt, die goedkeurt, die de zonde vergeeft degene die in Jezus gelooft. Wie is het die verdoemt? God is het die rechtvaardig maakt. Maar o, zegt gij, en ik zeg het met u, mijn schuldige conscientie veroordeelt mij dikwijls, mijn afwijkingen verdoemen mij, mijn uiten inwendige struikelingen en vallen leggen mij onder een vonnis. Mijn eigen hart bewijst mij mijn verkeerdheid en weerspannigheid. Het is zo tot onze schaamte en droefheid moeten wij het bekennen. Maar zullen deze dingen Gods eeuwig voornemen veranderen? Zal de inwendige veroordeling van de conscientie de grote daad der rechtvaardigmaking aan de zijde van Jehovah vernietigen? Zullen twijfelingen, vrezen en terneerzinkingen, moedeloosheden en oefeningen haar hand uitstrekken en de naam des gelovigen uitwissen uit het boek des levens? Zullen zij de geldigheid en de kracht van het bloed der besprenging teniet doen, het werk van Gods Zoon ijdel maken en de Heilige Geest tot de leugenaar stellen? Ze mogen verdriet aandoen, verontrusten, benauwen en verward maken, en het is goed dat ze dit doen, maar ze zullen niet voor eeuwig veroordelen. Want er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En die in Jezus gelooft is uit de dood overgegaan in het leven en uit de verdoemenis tot de rechtvaardigmaking. Is enig ander evangelie de naam van evangelie waardig? Is enig andere weg van zaligheid, zo genoemd of schoon in de waarheid een weg van dood en verdoemenis, een aanblik waardig? Is dit niet de enige weg? En zullen niet alle andere wegen eindigen in teleurstelling en wanhoop? Welk een barmhartigheid dat er juist zulk een weg is! Wie zijn toch wij? Zijn wij in onszelf niet verloren, zondaars? Is er voor iemand onze enige hoop onder de wet of een verwachting in onze eigen rechtvaardigheid, goede daden of voornemens? Zijn die allen niet als zoveel spinnenwebben? Maar is er niet een heerlijke middelaar aan de rechterhand des vaders? Is er niet een grote hoge priester over het huis Gods, gezeten op een troon van genade om volkomen zalig te maken? En is niet de eenmaal gekruiste, maar verheerlijkte Jezus zelf, die tot iedere benauwde van gemoed en geoefende des harten genadiglijk spreekt, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven? Is het niet beter op zijn naam te vertrouwen, op zijn bloed te zien, onder zijn gerechtigheid te schuilen en de uitgangen en genegenheden onze harten aan zijn handen en bewaring over te geven, dan te steunen op een naam van te leven, op een gedaante der godzaligheid, op onze eigen voornemens, onze eigen harten of onze eigen werken? Ik ben er zeker van dat de Heer al zijn volk hier brengen zal, schoon menigmaal door verschrikkelijke dingen in gerechtigheid, door uitdrukking en afsnijding van alle bedriegelijke hoop, alle vermetele eisen, alle ijdele en ingebeelde verwachtingen, en door hen te bekwamen om met eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid en de handelingen van dat levende geloof, waarvan hij zelf de auteur en de voleinder is zichzelf geheel en ganselijk in handen te stellen van de Heere, van leven en heerlijkheid, om door hem gezaligd te worden met een eeuwige verlossing. De Heere maken het in zijn barmhartigheid meer en meer kennelijk, want wij zijn soms zo verward, omdat ons geloof zo zwak en wankel is. Maar de vraag is niet of ons geloof zwak en licht beweegbaar is, maar of het waar geloof is. Dat is de grote vraag der beslissing. Gij kunt een zogenaamd sterk geloof hebben en evenwel niets zijn dan ontzaglijke vermetelheid. Je kunt daartegen een zwak geloof bezitten en dat geloof kan niet te min oprecht en waar zijn. Vaak is de christen zijn geloof, schoon hij gelooft, geheel verborgen. Ik geloof dat er dikwijls in het arm geoefende, geplaagde, verzochte, benauwde volk van God meer wezenlijk geloof, waarachtig, zeker vertrouwen, hartelijkere vrijmoedigheid is dan bij hen die op een hoog verheven tinnen staande, nooit twijfelen aan hun aandeel en die menen dat niets de naam van geloof waardig is dan een sterke verzekering. Daar is dikwijls het sterkste geloof, waar dat geloof het diepste beproefd wordt. Niet zelden vindt men het meest eenvoudig, oprecht en kinderlijke vertrouwen, wanneer het schijnt alsof een windvlaag alle geestelijke hoop met haar vezels zal wegvagen. En dit zien wij in de vrouw met de vloed des bloeds, die de zoom van de zere kleed aanraakte. En in de Melaatse, die voor hem neerviel op de knieën en zei, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En in de Syrofenicische vrouw, die de kruimeltjes begeerde van de tafel des Heren. En in de hoofdman over 100, die begeerde dat de Heere één woord zou spreken. Want hij was er zeker van dat dat woord een helende en een gezondmakende kracht zou hebben. Wij zien dat al van deze bevende en vreesachtige personen waren. Nochtans verklaart de Heere van de hoofdman dat hij zulk een groot geloof in Israël niet had gevonden. En in plaats van hen af te snijden als zwakgelovigen, prees hij de sterkte van dezelfde. Zo dus zoudt gij kunnen bevinden, dat wanneer alle dingen tegen u zijn, uw geloof schoon beproefd, het sterkste zal wezen, en wanneer misschien alle dingen vrede zijn, en gij meent dat uw geloof over een schone zee goed voortstevend, dan kan er een storm opkomen, die u droeviglijk zal beproeven. Maar het zij uw geloof zwak zij of sterk, het zij uw vertroostingen groot zijn of klein. Dit is het grote beslissingspunt door de getuigenis van God in een eerlijke conscientie, of wij ook geloof deelachtig zijn geworden. Hebben wij een greintje, een sprankje, ja, het kleinste ware geloof? Zo ja, dan zijn wij zo zeker als de sterkst gelovigen. De Heere schijnen over zijn werk, waar dat begon, voleindigde dat genadiglijk, en stortte uit die volmaakte liefde, die alle vrezen buiten werpt, en breng zijn volk tot deze gezegende plek, om zich vastiglijk voor te nemen, niets te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.